vervolgens openen we samen de schriften. Wij doen dat deze middag in het Oude Testament. Wij lezen samen Psalm 47.
God, de koning der ganse aarde. Een psalm voor een opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Alle gij volken, klapt in de hand. Juicht goden met een stem van vreugdegezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is vreselijk. Een groot koning over de ganse aarde. Hij brengt de volken onder ons en de natiën onder onze voeten. Hij verkiest voor ons onze erfenis. De heerlijkheid van Jacob, dien hij heeft liefgehad. God vaart op met gejuich. De Heere met geklank der bazuin. Psalm zingt Gode, psalm zingt. Psalm zingt onze koning, psalm zingt. Want God is een koning der ganse aarde. Psalm zingt met een onderwijzing. God regeert over de heidenen. God zit op de troon zijner heiligheid. En de edelen der volken zijn verzameld tot het volk van een God Abrahams. Want de schilden der aarde zijn Godes. Hij is zeer verheven.
Gemeente des Heren, misschien kent u dat wel. Afscheid nemen. Afscheid van familie, naast de familie die vertrekken naar een ander deel van deze wereld. Dat je dan staat op het vliegveld en je drinkt nog even een kop koffie met elkaar, je praat zo wat met elkaar en je loopt dan naar die poortjes toe en dan ineens, ja, dan ineens zijn ze weg. En dan breekt dat contact ineens af. Als je dan het vliegveld verlaat, dan zit er vaak iets van verdriet in je hart. En dat, terwijl het vandaag de dag heel makkelijk is om contact te houden met mensen die ver weg zitten. Contact te leggen met een videoverbinding, met andere delen van deze wereld, dat is heel eenvoudig. En in deze tijd van reizen, dan bestaat het ook de mogelijkheid om daar zelf naartoe te gaan. Om dan toch weer elkaar echt te ontmoeten. En toch, als je dan staat voor een afscheid, voor een langere periode, dan gaat er toch iets, dan breekt er iets. En dat geeft verdriet. De Heer Jezus die neemt afscheid van zijn discipelen op die hemelvaartsdag, die 40ste dag na Pasen. En zo liep hij met ze naar de Olijfberg. Ze waren met elkaar in gesprek en dan ineens, zo lezen we dat bijvoorbeeld aan het slot van het Lucas-evangelie, dat hij hen zegende en dat hij zich van hen verwijderde en dat hij werd opgenomen in de hemel. Ineens is hij er niet meer. En die discipelen, die aanbaden hem, keerden terug naar Jeruzalem met groot verdriet, toch? Dat zou je verwachten. Maar wat staat er in het evangelie? Met grote blijdschap. Geen verdriet, maar blijdschap en vreugde vanwege het heengaan, vanwege de hemelvaart van Jezus Christus. Is dat niet verbazingwekkend? Dat er geen verdriet is, maar blijdschap. En dat terwijl Jezus uit hun zicht verdween en ze hebben hem met hun lichamelijke ogen, ze hebben hem nooit meer gezien. Afgebroken. En toch is er een blijdschap, een grote blijdschap in hun hart. En dat houden ze niet voor zichzelf. Nee, ze waren voortdurend in de tempel, zo lezen we als het laatste vers van het Lucas-evangelie, terwijl ze God loofden en dankten. Hoe kan dat? Nou, dat is het gevolg van die 40 dagen die ze erop hebben zitten. In die dagen zijn de gesprekken gevoerd. Heeft Jezus onderwijs gegeven? Je vindt dat. Lucas 24 opnieuw, vers 45, dat hij het verstand opende, zodat zij de schriften begrepen. Wat hij hun uitgelegd heeft, wat hij opengelegd heeft, hun voorgehouden heeft, dat lees je in het vers ervoor. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Met andere woorden, willen we het heilsfeit van de hemelvaart begrijpen, kunnen geloven, dan hebben we daarvoor het Oude Testament nodig. Nu laten we zo'n psalm er eens bij nemen, waar gesproken wordt over de hemelvaart van Christus. Psalm 47. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de hele psalm. Als kernvers lezen we samen het zesde vers nog een keer. Psalm 47, vers 6. God vaart op onder gejuich. De Heere vaart op onder bazuingeschal. Thema van de preek, de hemelvaart van Christus. Dat spreekt in de eerste plaats van overwinning en in de tweede plaats van zijn regering. De hemelvaart van Christus. De eerste plaats zijn overwinning en in de tweede plaats zijn regering. Dus overwinning en regering. Overwinning. Psalm 47 heeft een plaats gehad in de liturgie van de tempel. Dat weten we, dat blijkt namelijk uit het opschrift. Het is een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. Ofwel, dat tempelkoor, de Korachieten, die hun werk deden in de tempel en telkens tijdens de diensten en rond alles wat er plaatsvond, werden dan de liederen gezongen. En zo, psalm 47 is één van die liederen, een psalm die daar in de tempel door dat tempelkoor werd gezongen. En dat lied, we hebben het gelezen met elkaar, is een feestlied. Het is een psalm wat boordevol staat met feestgedruig. Het is een luide vreugdezang wordt toe opgeroepen. Het is, iedereen wordt opgewekt om de Heere te dienen, om in de handen te klappen, voor hem te juichen, te zingen, hem te loven en te prijzen. Een psalm die iedereen wil meenemen in de lofprijzing op de Heere. Dat koor wat daarin voorop gaat en iedereen die wordt uitgenodigd om mee te doen. Maar bij welke gelegenheid werd dit lied dan gezongen? Wanneer zou dan de dirigent van dat hemelkoor deze rol, dit lied van de plank pakken om te gaan zingen? Zou het te maken hebben met een historische gebeurtenis? Zo wordt er naar deze psalm wel gekeken. En dan wordt deze psalm gekoppeld aan de geschiedenis dat David de ark weer terugbracht of ingedragen heeft in de hoofdstad, in Jeruzalem. Die stad die je bereikt door de berg op te klimmen. En dat zo als het ware God met de ark opgevaren is tot op de tempelberg. En we kennen de geschiedenis. Dat moment dat David die ark in de stad Jeruzalem brengt, dat was een grote vreugde. David die zelf voorop liep en huppelde van vreugde. Daar werd gezongen, daar werd muziek gemaakt. Dat was één groot feestgedruis toen de ark in Jeruzalem aankwam. Het zou kunnen. Of is het het lied wat hoort bij de ingebruikname van die tempel van Salomo. Die tempel die gebouwd werd, die prachtige tempel waar niets aan mankeerde. En die hele liturgie die er plaatsgevonden heeft. En dat die wolk, die machtige wolk van de Heere neerdaalde. Dat het hele huis vervuld werd met de heerlijkheid van de Heere. Dat bij die gelegenheid deze psalm juist gezongen is. Het zou kunnen. Of zou het een psalm zijn geweest die onderdeel is van een vaste liturgie bij bepaalde momenten. Dat als de oorlogen gevoerd waren, de overwinning was behaald. In de oorlog waar ook attributen werden meegenomen. Misschien wel de ark daarin een plaats heeft gehad. En als dan de ark weer terugkwam naar de tempelberg, naar boven werd gedragen, dat de Heere als het ware naar boven ging, opvoer naar de tempelberg en dat dan dit lied gezongen werd. Naar een veldslag die gewonnen was. En dat zo de Heere geloofd werd en geprezen voor de overwinning die hij gegeven had. Of zou deze psalm een plek hebben gekregen als onderdeel wat jaarlijks plaatsgevonden had. Een ritueel waarbij de ark mogelijk werd rondgedragen. Dat daarbij dit lied gezongen werd. Allemaal gedachten die je ziet in allerlei boeken die je kunt bestuderen over deze psalm. En al die gedachten zijn uitgewerkt en het zou allemaal best wel kunnen. Alleen we weten het niet. Deze psalm die zegt daar niets over. En in de Bijbel vinden we verder ook geen enkele aanwijzing bij welke specifieke gelegenheid deze psalm werd gezongen. Eén ding weten we. Deze psalm heeft een plek in de Joodse liturgie. Die vaste lezingen op die vaste dagen. Een traditie die al even, misschien wel meer dan duizenden jaren oud is, dat op bepaalde momenten, bij bepaalde gelegenheden, juist bepaalde schriftgedeelten werden gelezen. En zo wordt op het Joodse nieuwjaar altijd psalm 47 gelezen. Waar deze psalm vandaan komt, bij welke gelegenheid hij oorspronkelijk in Israël werd gezongen, we weten het niet. Maar als het belangrijk zou zijn, dan hadden we het wel geweten. En daarom laten we ons maar richten tot de tekst. En die tekst hoeven we dan niet alleen maar te lezen in de historie, de geschiedenis van Israël. Deze psalm lezen we vandaag. En dit lied, deze woorden, die komen vandaag naar ons toe. En vanuit dit lied klinkt dan een uitnodiging. Nee, meer. Een aansporing. Sterker nog, een opdracht, een bevel. Want zo staat het er. Alle volken. Niet een vrijblijvend verzoek, maar een opdracht. Klap in de handen. Juich voor God met luide vreugdgezang. Een opdracht om samen de Here te loven en te prijzen. Er is reden tot grote blijdschap. Er is reden tot het vieren van een groot feest. En waarom? Nou, dat wordt in deze psalm uitgelegd. In de eerste helft van deze psalm, dan gaat het over wat de Heere gedaan heeft. De grote daden van de Heere voor het volk van Israël. Alle volken, klap in de handen. Juich voor God met luide vreugdezang. Want de Heere, de Allerhoogste. Wat? Hij heeft de overwinning gegeven. Hij heeft verlossing gegeven. Uitkomst. Uitredding. Omgezien naar dat volk. De verlossing van Israël. Dat is het grote thema in het Oude Testament. Waar draait het telkens weer om? In de liturgie van Israël. In de geschiedenis van Israël. In de aansporing die Israël hoort vanuit het woord. Telkens weer klinkt het. De grote daden van de Heere. De verlossing van Israël. Dat de Heere zelf, dat volk, dat uiteindelijk in Egypte was weggedrukt tot een armzalig slavenvolk, had opgezocht, had verlost. En dat de Heere zelf had afgerekend met de vijanden. Dat volk uitgeleid uit Egypte. De vijanden die verslagen waren. De Egyptenaren. De Heere zelf stond erover op en heeft de farao en zijn leger verslagen. Maar ook onderweg, die lange woestijnreis die zo lang duurde vanwege de zonde van het volk. En toch, de Heere was erbij. En telkens waren er aanvallen. En de Heere zorgde zelf voor de overwinning. En zo ook toen ze kwamen met dat beloofde land en dat beloofde land ingingen. Het verdrijven van de vijand uit het land Kanaan. Het is het werk van de Heere zelf. De Heere die leeft. De God van Israël die zelf voorop gegaan is in de strijd. Die God die de overwinning heeft gegeven. Een overwinning die totaal is. Een complete overwinning. Zo lezen we dat in vers 4. Hij onderwerpt volken aan ons. Hij brengt naties onder onze voeten. Kortom, die andere volken zijn op zijn best slaven geworden voor Israël. En de koningen, u leest dat in Jozua 10, die moesten namens hun volk knielen voor de oudsten van Israël. En terwijl ze daar op de grond lagen, zetten die oudsten van Israël hun voet op de nek van de vijanden. Hij brengt naties onder onze voeten. Een overwinning die compleet is. En de vijand die er helemaal onder is gebracht. Ligt dat nu aan dat volk? Zijn zij strijders? Hebben zij slimme tactieken om de oorlog te voeren? Een doordacht aanvalsplan? Is het iets wat dat volk zelf heeft kunnen doen om de strijd naar hun hand te zetten? Nee, het is allemaal het werk geweest van de Heer. Neem nu de verovering van de stad Jericho. Wat moest het volk doen? Wat ze moesten doen? Ze moesten niets doen. Nou ja, ze moesten rondjes lopen rondom de stad. Verder niets. En dat 7 dagen lang. En op die 7e dag, als ze 7 keer de stad rond waren gegaan, dan dan moesten ze juichen terwijl de bazuin klonk en terwijl het volk de overwinningskreet eruit bracht. Toen stortten de muren als kaartenhuizen in elkaar. De verovering van de stad Jericho. Aan het begin van het boek Jozua als model. Zo werkt de Heer. Zo geeft de Heer de overwinning van het land Israël. En zo is het volk dat land binnengegaan. Is de vijand onder de voet gelopen. Niet het volk, maar hij, de Heere, God zelf. Hij is de overwinnaar. En daarom wordt gezongen in deze psalm. Vers 3. Want de Heere, de Allerhoogste, hij is vreselijk. Hij is ontzagwekkend. Woorden die hier worden gebruikt, die uitdagend zijn. Want deze psalm, hoe je hem ook moet dateren, dat is wat lastig, maar zal bekend zijn geweest in de tijd rondom de ballingschap. Hier wordt een titel gebruikt die de koningen van Assyrië, van dat machtige Assyrische Rijk uit het noorden gebruikten. Een uitdagende titel. Niet de koning van Assyrië is de Allerhoogste. Niet die koning is de ontzagwekkende, de vreselijke koning. Maar het is de Heere, de God van de legermachten. De God van het verbond, hij is de Allerhoogste. En zijn macht is vreselijk. Zijn macht en zijn majesteit is ontzagwekkend. Die God van Israël, hij is koning. En Israël mag delen in die overwinning. Je leest dat in vers 5. Buiten de overwinning die de Heere zelf tot stand heeft gebracht, daar mag dat volk in delen. Zij mogen dat land binnengaan. En ze krijgen de heerlijkheid of de glorie van Jacob. Dat wat de Heere beloofd had aan de aartsvaderen. Dat erfdeel, die erfenis in het beloofde land, dat erfelijke bezit. Iedereen kreeg een gedeelte als een bezit voor de familie. Om over te dragen van vader op zoon, een erfelijk bezit, een eigen plek. Een plek in het beloofde land. Dat land dat overvloeit van melk en van honing. Het beloofde land van de Heere zelf. En dan zien we een rust in deze psalm. Het woordje Sela. Hoe we het moeten vertalen weten we niet precies. Maar één ding weten we wel. Het is een aanduiding die iets met de muziek te maken heeft. Om even een pauze te nemen. Even een rust te laten vallen, een stilte. Dat hele tempelkoor valt dan stil. En in die stilte is dan de gelovige Israëliet die het dan op zich in laat werken. Wat heeft de Heer allemaal gedaan? Wat is de goedheid en de genade en de liefde van de Heer? Hemelhoog. Als u ziet dat wat de Heer gegeven heeft. Te mogen wonen in dit land. De rust ontvangen. Het erfdeel van de vader. Dat de vijand is verslagen. En dan stilstaan, even stilstaan, bewust. Bij Gods goedheid en Gods genade. Ja, zijn verbondstrouw. In de lofprijzing op de machtige daden van de levende God. Die God hem eren als de Allerhoogste koning. Hem hulde brengen. Erkennen als de koning van hemel en van aarde. Dat dan elke Israëliet ook heel persoonlijk het uitsprak voor zichzelf. Die God is mijn God. Die God is ook mijn koning. Gemeente, ziet u de lijnen lopen? Als u zo deze schets vanuit deze psalm zo op u in laat werken, dan ziet u de lijnen toch lopen van het Oude naar het Nieuwe Testament. Want dat zingen van dat lied is niet alleen iets voor Israël. Dat lied, dat mogen wij ook op de lippen nemen. En als we dit lied zingen, dan denken we toch aan de Allerhoogste koning. Jezus Christus, die regeert tot in eeuwigheid. Hij die koning is, boven alle koningen. Hij die gekomen is en de verlossing tot stand heeft gebracht. Hij die overwonnen heeft. Die in deze wereld gekomen is, gestreden heeft. En de beslissende slag heeft toegebracht en de boze is neergeveld. Hij heeft overwonnen, want de dood heeft niet meer het laatste woord. Hij heeft overwonnen. De zonde die is weggedaan. De toorn van God is gestild. En de schuld, de hemelhoge schuld die wij niet kunnen voldoen, heeft hij voldaan, heeft hij verzoend. Het is door zijn overwinning dat er rust en vrede is. Dat de toegang tot het hart van God de Vader weer open is. En dat de gelovigen die de toevlucht nemen tot Jezus Christus mogen delen in de buit van de overwinning. Voor hen de vergeving van de zonde, de verzoening van de ongerechtigheid en ook dat heerlijke erfdeel wat klaar ligt. Die heerlijke toekomst om in te mogen gaan in dat vaderhuis met de vele woningen wat door Jezus Christus helemaal in orde is gebracht. Maar nu al die erfenis weer toegang tot het vaderhart van God. Dat is toch reden tot juichen? Reden tot het zingen van een lofzang? Reden om de Heer te loven en te prijzen? Om samen als gemeente het feestgedruis aan te heffen? Omdat er een grote blijdschap is om de Heer daarin te dienen en te loven? Dat dienen, dat loven, dat prijzen, dat zingen, dat klappen in de handen, waar vindt dat plaats? Waar is dat loflied te horen? Waar is die vreugde zichtbaar? Is het niet in de hemel? Wat een vreugde zal het zijn geweest. En we kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar toch iets daarvan kunnen we toch wel meekrijgen. De vreugde die er is geweest in de hemel, toen Jezus Christus weer thuis kwam bij zijn vader. Dat de vader zag zijn zoon terugkomen naar de hemel. Dat zijn zoon, die naar deze wereld was gegaan om wat werk te doen, terugkomt in de hemel, daar staat voor zijn vader, zijn handen toont en laat zien dat alles is voldaan. Dat het werk is uitgevoerd. Dat er niets van is achtergebleven, maar dat het volmaakt voldaan is. Dat daarmee de zaligheid verdiend is. Dat daarmee de wil van de vader volmaakt, volkomen is vervuld. Wat een vreugde. Wat een diepe vreugde moet dat gegeven hebben in het hart van God de Vader. Toen hij zag dat zijn zoon weer terugkwam in die hemelzaal, in die troonzaal. En kwam voor zijn troon en hem liet zien en liet horen dat het werk volmaakt vervuld was. Een vreugde in de hemel. Wat een vreugde ook voor God de Zoon. Wat een vreugde voor hem dat hij weer thuis mocht komen. Hij die zelf vrijwillig die plaats in die hoge hemel, daar bij zijn vader in die eeuwige heerlijkheid had opgegeven. Om te komen in onze wereld. Om neer te dalen tot in de diepste verlatenheid, tot in de diepte van de hel toe. Dat hij zijn vader weer ziet. En dat hij ziet dat zijn vader zijn vriendelijk, zijn gunstig aangezicht naar hem wendt. En dat terwijl hij hing aan het kruis, zijn vader zich van hem afgewend had. Dat die zoon die verlaten is geweest van zijn vader, nu weer mag staan voor zijn vader. En de vreugde en de heerlijkheid mag zien en daarin delen. Wat een vreugde voor die zoon, dat hij een plaats heeft ontvangen bij God de Vader in de troon. Door de Vader is gekroond met eer en heerlijkheid, bekleed met macht en met majesteit, in de troon genomen en daarvanuit regeert tot in alle eeuwigheid. Die dag voor de Zoon, een grote vreugde, omdat hij gekroond is met heerlijkheid, gekroond is tot dat enige eeuwige koningschap, daar in de troon bij zijn Vader. Wat een vreugde, wat een vreugde in de hemel. Bij de engelen, bij de kerk die al thuis is. Die daar als dat machtige hemelkoor gezongen moeten hebben. Een loflied hebben aangeheven. Gezongen een lied om die koning Jezus Christus te loven en te prijzen. Zou het Psalm 47 zijn geweest? Als je de tekst van de psalm bekijkt. Over het ontzagwekkende, dat hij de Allerhoogste is, dat hij alles onderwerpt. Het is een passende psalm om te zingen daar door dat hemelkoor. Een vreugde in de hemel Om het komen van Jezus Christus, de kroning van Christus tot koning over hemel en over aarde. Een vreugde ook op de aarde. Vreugde toen in Jeruzalem. Die kring van de discipelen. Die eerste gemeente die bij elkaar kwam. Een vreugde en blijdschap. En ze hebben de Heere geloofd, gedankt en geprezen voor dit heilsvaart. En daarom Hemelvaartsdag. Staat niet in het teken van het verdriet om het afscheid, maar om de vreugde van zijn regering. Dat hij op de troon zit en van daaruit regeert. Hemelvaartsdag, een heilsfeit. Hemelvaartsdag, een feestdag. Vreugde, ook in jouw hart. Vreugde, bij u, bij mij. De vraag die hier opkomt is, zingt u dit lied mee? Deelt u ook in deze vreugde, in deze overwinning? Want dat hij koning is en dat hij regeert en dat er een grote vreugde is, dat is geen vraag. Maar de vraag is of jij of u of ik ook dit lied zo meezingen. Om die koning te loven en te prijzen. Want hij is of jouw koning en dan deel je in de overwinning. Dan deel je in de vreugde. Dan deel je ook in die erfenis, die eeuwige erfenis. Of hij is jouw koning niet. En dan komt vanuit dit gedeelte de aandrang, de oproep om te buigen voor deze koning. Om te zoeken naar deze koning. Om deze koning ook te loven en te prijzen. Die koning die zich vandaag laat vinden. Blijf dan niet rechtop staan. Bied geen weerstand. Maar voeg je bij deze koning. Die koning die een koning is die overwonnen heeft. Dat is het eerste. Deze koning die regeert. De regering van koning Jezus vanuit de hemel. Die dag. Zijn gaan naar de hemel. Zijn intocht in de hemel, in die troonzaal. Zijn kroningsdag. Dat hij zijn plaats ingenomen heeft in de troon bij zijn vader. En daar zit aan de rechterhand van God de Vader. En hij regeert. Ik moet u erop letten in vers 6. Daar ziet u, daar staat iets van het geklank van de bazuin. God die opvaart onder gejuich. De Heere vaart op onder bazuingeschal. Dat verwijst naar een oude traditie in Israël. Als de koning gekroond is, gezalfd is, dan werd hij uitgeroepen vanuit Jeruzalem tot koning. Dan moest iedereen het weten. Dan moest iedereen het horen. Dan ging de boodschap de straten door. Maar vooral, dan werd de bazuin geblazen. Dan werd de ramshoorn aan de mond gezet en dan klonk dat hele doordringende geluid van de ramshoorn wat in de wijde omtrek te horen was. En andere blazers die voegde zich erbij, zodat na verloop van tijd in heel het land het blazen van de bazuinen te horen was. Het bazuingeluid wat te horen is. De ramshoorn klinkt. Een aanduiding van die nieuwe tijd. Een nieuw begin. Een nieuw koningschap. Een element wat bewaard is in de liturgie van het Joodse nieuwjaar. Ook daar, begin van het nieuwe jaar, daar klinkt de ramshoorn. Maar als dan de bazuin geklonken heeft, het feestgedruis uiteindelijk afgenomen is, wat het begin van dat nieuwe koningschap markeert, dan gaat de koning, die zit op zijn troon. Je zou zeggen, die gaat dan aan het werk. Kijk, in onze samenleving daar hebben we een scheiding van de machten. We hebben een uitvoerende macht, een wetgevende macht en een controlerende macht. Maar in die tijd, in het Oude Oosten, lagen al die taken, kwamen allemaal bij elkaar bij die ene koning. Die koning die regeerde. En dan besluiten. Er werden dingen in gang gezet. En dat raakte dat hele volk. Als hij een bevel uit deed gaan of een decreet rondstuurde, boodschappers rondstuurde met de opdrachten van de koning, dan raakte dat iedereen. Dat kon gaan over de heffing van de belastingen. Het kon zijn dat er een klop kwam op de deur van een van die huizen en dat de aanzegging kwam. Een van de jongens die moet in dienst als soldaat bij deze koning. Anderen die ingeschakeld werden, en dat was geen vraag, maar een opdracht. om mee te werken voor de aanleg van wegen, herstel en uitbreiding van de forten. Want als de vijand komt, dan moeten die in orde zijn. Ander personeel wat geworven werd om dienst te doen in het paleis, in de hofhouding. Een koning die regeert, dat vraagt onderwerping. Dat vraagt gehoorzaamheid. En ook als die vorst dan op zijn troon zat, dan kwamen al diegenen die wat hadden, die kwamen dan bij hem langs. Vanuit dat volk met hun vragen. Als er onderling een probleem was, een geschil, dan ging hij naar de koning toe, legde hij dat voor en dan nam hij een beslissing. Een beroep werd gedaan op de wijsheid en het inzicht en de macht van de koning om besluiten te nemen. Hij zat daar dus als rechter om problemen op te lossen, om geschillen te beslechten. Denk aan Salomo, die onmogelijke vraag kreeg van die twee vrouwen, van wie is nu dit kind? En hij velde daar in zijn wijsheid het Salomons oordeel. En dat zo'n koning vanuit die houding en die gedachte op de troon zit, dat blijkt ook wel uit de geschiedenis van David. Als de profeet Nathan komt en dat verhaal vertelt van die man die het ooilammetje van zijn buurman weggenomen had en geslacht om aan een gast voor te zetten, dan zie je dat David eigenlijk heel primair reageert als rechter die zit op zijn troon en het uitspreekt. Die man die zal zekerlijk gestraft worden. Een koning op zijn troon regeert, neemt besluiten. En aan die besluiten moet je gehoorzaam zijn. Kortom, een koning die regeert over zijn volk. En ook van daaruit mogen we de lijnen trekken naar koning Jezus. Koning Jezus, die zit in de troon en hij regeert. En dat vraagt van ons onderwerping en gehoorzaamheid. Dat we doen wat hij van ons vraagt. Dat we luisteren naar zijn woord, ons daaraan onderwerpen, dat we daar gehoorzaam zijn. Dat we doen wat daarin gevraagd wordt. En als het gaat over de regering van de Here, de regering van Jezus Christus, waar deze psalm over zingt, dan is er iets opvallends. Want de regering van een koning, ja, die houdt op bij de grenzen van zijn koninkrijk. Binnen die grenzen heeft de koning het voor het zeggen, maar daarbuiten niet. Maar deze koning, vers 8, is koning over heel de aarde. Deze koning, vers 9, die regeert zelfs over de heidenvolken. Deze koning, zijn macht, die strekt zich over iedereen uit. Deze koning heeft het voor het zeggen in het leven van iedereen. Natuurlijk, dat heeft te maken met de schepping. Hij die schepper is en daarom ook het ons vragen mag dat we voor hem buigen, hem gehoorzamen. Maar in deze psalm zien we nog iets anders oplicht. In deze psalm zien we iets bijzonders. Namelijk dat hij regeert over heel deze aarde. Vers 9, hij regeert zelfs over de heidenen. Hoe doet hij dat? Door te overwinnen, zeker. Maar doet hij dat dan ook door ze te vernietigen? Nee, dat doet hij niet, want hij regeert over ze, zodat ze in dat volk worden ingevoegd. Vers 10. De edelen, de prinsen, de vorsten van de volken, die voegen zich bij het volk van de God van Abraham. De gewoonte was, als een volk was overwonnen, om dat volk op zijn best een slavenbestaan te gunnen. Maar in de meeste gevallen vond het verreweg het meeste deel vond de dood, werd omgebracht. Werd de wil en de macht van het volk gebroken doordat het merendeel gedood werd. Maar deze psalm laat zien dat deze koning, dat koning Jezus anders is. Dat hij anders regeert. De edelen van de volken en daarmee komen ze namens die volken en daarmee komen die volken ook. Die volken voegen zich bij het volk van God. Die volken die dus ingevoegd worden bij het verbondsgod, volk van God zelf. Dat volk dat afstamt van Abraham. En met deze woorden wijst deze psalm ver terug, maar ook ver vooruit. Deze psalm wijst terug naar de belofte die de Heere gedaan had aan Abraham. De Heere die het gezegd had, dat zijn nageslacht een groot volk zal worden. Maar dat in en door het nageslacht alle volken van de wereld gezegend zouden worden. Deze psalm herhaalt dat motief. dat de zegen vanuit Israël naar alle volkeren zal gaan. En daarmee grijpt deze psalm terug naar die oude belofte van de Heere, gedaan aan de aartsvader Abraham, en wijst vooruit naar het Pinksterfeest. Toen de Heilige Geest gekomen is, uitgestort is, zonder mate, en dat het evangelie rondgaat, de wereld over, om de wereld te veroveren. En die volkeren in te voegen in die gemeente, die verbondsgemeente. Die gemeente die eenmaal zalig zal worden. En daarom, Jezus Christus, hij regeert. Hij verovert deze wereld. En hij doet dat met het zwaard van zijn woord. Met de boodschap van genade en van vrede. De verkondiging van de verzoening van de zondaar. Dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Het leven te geven. Die koning komt niet om te verderven, maar zoals we dat zingen in de berijming van Psalm 103. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Opnieuw de vraag. Zing jij al voor deze koning? Juicht u al voor deze koning? Deze koning die ontzagwekkend is. Jawel, ontzagwekkend vol van genade en vol van vrede. Die koning, die is toch al onze hulde waard. Dat zingt deze psalm. En deze psalm benadrukt dat. We lazen dat in de versen 7 en 8. U leest tot 5 keer toe die aansporing herhaaldelijk. Psalm zingt. Zing psalmen. Om die God te loven, te prijzen, te dienen en de Heer en zo Jezus Christus te dienen. Die God die machtig is. Hij zegt daar zelf van, aan het slot van Matthäus, dat hem gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. Het sluit aan bij wat we vinden aan het slot van deze psalm. Want de schilden van de aarde zijn van God. Alle macht, alles wat macht en majesteit heeft, dat ligt in zijn handen. Hij regeert. En hij gaat door met zijn werk. Is dat geen troost? Als wij kijken in ons leven, in ons hart, in alles wat er plaatsvindt, dichtbij en ver weg. Dat bij ons zo vaak de twijfel om het hart slaat. Als we zien dat we telkens weer vallen in de zonde. En dat de zonde ons zo in de greep kan hebben. En dat de vraag kan zijn, hoe raken we verlost daarvan? Hoe raken we verlost van de macht van de vorst van de duisternis? Door een beroep te doen op deze koning. Door te zoeken bij deze koning die regeert, die machtig is, die vol heerlijkheid en majesteit deze wereld regeert. Hij regeert. Daarom in al onze tekorten, in alles waar wij telkens weer in vallen en struikelen, laten we dan telkens weer hem zoeken en beroep doen op zijn macht, op zijn majesteit, op zijn godsregering. Nog één ding, gemeente. Hier in deze psalm, we zagen het al, wordt de bazuin, de ramshoorn geblazen. En als dat plaatsvond in het Oude Oosten, als aanduiding van de komst van een nieuw koninkrijk, als er een nieuwe koning de troon had bestegen en de ramshoorn werd geblazen, dan was dat een aanduiding voor een nieuwe tijd. Dat de ene koning opgevolgd werd door een andere koning. Of dat de koning was overwonnen en dat er een vreemde koning zijn plaats had ingenomen en dat hij regeert. En als dan de ramshoorn werd geblazen, dan was dat iets om te huiveren. Want de jaartelling die werd dan weer teruggezet naar het jaar nul, tenminste letterlijk in Egypte. Elke nieuwe farao begon de jaartelling weer opnieuw. En bij elke nieuwe koning, bij elke nieuwe farao werd er afgerekend met de oude elite. Dan werd er Beltjesdag gehouden en allen die hoorden bij die oude koning, allen die tegenstanders waren van die nieuwe koning, en daar werd er niet krap gekeken, daar werd mee afgerekend. Die vonden dan op die dag, die feestdag, de dood. En daarom, wat David en Jonathan samen afgesproken hadden, dat David de nakomelingen van het koningshuis van Saul, de nakomelingen van Jonathan, in leven zou houden, is uitzonderlijk. En dat hij die belofte ook gestand heeft gedaan. En dat Mephibosheth zelf aan zijn tafel mocht eten. Dat was ongehoord. Maar koning Jezus is meer dan David een uitzonderlijke koning. Hij is een langmoedige koning. Hij komt tot ons met dit woord en door dit woord wat vanmiddag open ligt. Psalm 47 klinkt hier in de Maranatha-kerk de ramshoorn. Klinkt de bazuin. Horen we dat koning Jezus regeert. En zo komt deze koning naar ons toe. Vandaag niet om definitief met ons af te rekenen. Maar als die ramshoorn klinkt, de bazuin geblazen wordt in de eredienst, dan is dat een oproep om voor die koning te buigen. Dan is dat een oproep en een aansporing om de toevlucht te nemen tot deze koning. Want deze langmoedige koning komt niet om af te rekenen, maar hij komt met genade, met zijn vrede. En hij biedt ons zijn vriendschap aan. Zo komt hij vol liefde, vol ontferming en vol genade naar ons toe. En roept hij het ons toe om ons te voegen onder zijn kruisbanier. Om hem te eren, te dienen, te gehoorzamen en te volgen. En daarom klinkt telkens weer de ramshoorn in het midden van de gemeente. Om naar hem te luisteren. En daarom laten we hem volgen. Laten we hem dienen. Laten we van harte achter hem aangaan. Hem loven en prijzen. Die koning die zo oneindig goed is, ontzagwekkend heerlijk is, in genade en in liefde. Maar eenmaal, dan zal de bazuin klinken. Eenmaal zal die ramshoorn klinken. Op die dag van de dagen. Op die dag dat iedereen Jezus Christus zal zien als hij terugkomt op de wolken van de hemel. En we hem zullen zien in macht en heerlijkheid en in volle glorie en majesteit. Alle ogen zullen hem zien, ook die hem doorstoken hebben, ook die hem afgewezen hebben, ook die niet voor hem gebogen hebben. En dan zal die bazuin klinken, dan zal dat doordringende geluid gehoord worden. En dan, als we dan nog steeds recht overeind staan, geen gehoor hebben gegeven aan de herhaalde uitnodiging, de herhaalde oproep om tot hem te komen en voor hem neer te buigen, dan zal dat een dag zijn. Als jij, als u, als ik recht overeind ben blijven staan. Een dag van afgrijzen. Een dag waarop die koning wel afrekent. Een dag waarop een einde komt aan zijn geduld, aan zijn langmoedigheid. Dan zullen we hem zien, ontzagwekkend in zijn oordeel. Op die dag als die bazuin klinkt, is het tegelijkertijd een vreugde. Een grote vreugde voor allen die hem kennen, voor allen die hem volgen, voor allen die Jezus Christus zo hartelijk lief hebben. Een vreugde dat deze wereld met alles wat telkens weer herinnert aan de zonde, de macht van de vorst van de duisternis, dat daar een einde komt. Om dan altijd met die koning te mogen zijn. Dat er niets meer tussen ligt. Om hem werkelijk te dienen, te loven en te prijzen. Om te doen waar deze psalm toe oproept. Ons op aandringt. Ons de opdracht voor geeft. Dat is dan geen moeten meer. Maar van harte en vol overgave. Die God loven en prijzen. Voor hem juichen. De psalmen te zingen. De handen te klappen, want hij regeert die God, die koning in Jezus Christus. Om het te zingen, misschien wel met woorden die lijken op dat oude lied. Loof de koning, heel mijn wezen. Gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de koning, tot gij hem ontmoeten zult. Amen.